Nog even terug naar dat jasje. Ik ga het nog een keer doen, maar dan ga ik er iets bij vertellen. Ik zei eens, je kunt heel korte preek onthouden. Dat vragen mensen vaak. Hè. Waar ging het over? Nou ja, sommigen zeiden, moet je één ding onthouden. Het ging over de zonde en hij was er tegen. Maar soms kun je meer vertellen wat er aan de overdenking geweest is. Als je dit jasje ziet, dit is een heel oud jasje. Dat heb ik tientallen jaren gedragen in de vorige eeuw als ik ging hardlopen. Maar nu is hij zo oud, nu gebruik ik hem bij het verven. Daar heeft veel meer verf in gezeten, maar Celia die heeft hem gewassen. Dus er is niet zoveel meer van overgebleven. Maar het idee is van een heel oud, vies jasje. En wat doe je dan als je zo'n jasje aan hebt? Dan ben je eigenlijk wat je vroeger was. In de Bijbel staat, ga eens bedenken hoe je vroeger was, voordat je de Heer leerde kennen. Ik zei, nou is het bij mij nooit geweest, want ik ken hem al vanaf dat ik een kleuter ben. En dat is de oude mens. En die oude mens, die moet je afleggen. Dan wordt het woord gebruikt van kleren die je uitdoet. Die moet je niet alleen afleggen, maar die moet je afstand van nemen. Die moet je ver weg doen. En dan moet je de nieuwe mens aandoen. En de nieuwe mens, daar gaat het vanmorgen over. Ik dacht, ja, het gaat over allebei. Maar de focus, die ligt op die nieuwe mens. En ik weet niet hoe het jullie gaat, maar ik kan daar ontzettend naar verlangen. Om een nieuw mens te worden. Om steeds meer op de Heer te gaan lijken. Dat is een soort blauwe stip aan de horizon bij mij. Een verlangen, een droom, maar ook een gebed. Weet je wat het gebed is, wat de meeste mensen het vaakst bidden? Twee woorden. Heere, help. En dan kun je er nog een heleboel achteraan bedenken, maar bidden jullie dat ook wel eens? Heere, help. Heer, help mij om zo'n nieuw mens te worden. En daar gaan we bij stilstaan. Als je kijkt naar een nieuw mens, wat maakt jou nou een nieuw mens? Dat is dat je die persoonlijke relatie met God hebt. Dat je met hem verbonden bent. En dat is een persoonlijke, levende relatie. Nou, dan komt de vraag al, heb jij die relatie met God? En hoe persoonlijk is die? En hoe levend is die? Er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb al tientallen jaren een relatie met God, maar ik merk er niet zoveel van, het is een beetje sleur geworden. Nou, dan is die niet levend meer. Iets wat leeft, dat groeit. En ik heb het grote voorrecht, en daar bid ik ook voor, Heer, help mij om te blijven groeien. Ik mag al een hele tijd de Heer kennen. En ik bid ervoor dat ik nu nog steeds zal blijven groeien. Er moet nooit een moment komen, zoals iemand dat een keer zei van, ik heb eindexamen gedaan en dus hoef ik niet meer naar de kerk toe. Nou ja, je kunt je leven lang door blijven gaan met naar de kerk gaan en je kunt ook blijven groeien. Steeds meer op Jezus lijken, dat houdt niet op. Daar kun je leven lang mee doorgaan. En zo goed om daaraan te denken. Vanmorgen willen we stilstaan bij die nieuwe mens, kunnen jullie het zien zo? Of zit de paal ervoor? Kun je het best iets naar voren komen zitten? De nieuwe mens, en dat begint met vernieuwd worden in je denken. En daar gaan we eerst een stukje over lezen. Ik ga even lezen uit Efeze 4. Ik dacht dat de bladwijzer erbij lag, maar Efeze 4 staat er nog steeds in, dus het moet zo wel kunnen. Efeze 4 vanaf vers 17. Wat geweldig, hè? Heel veel mensen die de Bijbel bij zich hebben, of op de telefoon, of op papier. Jongelui, die vond het prachtig, want die dominee had gezegd, je mocht de telefoon weer meebrengen, maar je moest hem gebruiken voor het bijbellezen, niet voor andere dingen tijdens de preek. Vanaf vers 17, Efeze 4, dit zeg ik dan, en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die er in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. In andere vertaling staat, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Als u hem tenminste van hem gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, en nu komt het, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt. Die te gronde gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En dan komt het, u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Twee dingen, een oude mens, zoals het voor die tijd was, als je denkt aan hoe de mensen leefden, in Korinthe was dat zo, maar in Efeze ook, dat waren christenen die uit de heidenen kwamen. Nou, die hebben ook heel heidens geleefd. Ook heel zondig geleefd. En sommigen hadden er moeite mee om dat nieuwe leven te leren kennen. Dus daar in dat verband staat dit. En dan zie je een omschrijving. Maar als je bedenkt, er is een oude mens, zoals je was voordat je de Heer leren kennen. En er is een nieuwe mens, zoals je mag zijn, zoals je hem nu hebt leren kennen. Ja, voor mensen die hem altijd al kennen. Ik herinner me, toen ik een jaar of vier was, dat mijn moeder zei, als je bang bent, dan mag je de Heer vragen of hij je helpen wil. Hij is er altijd bij je. En dan vraag je of hij je kracht geeft. En misschien kan ik dat toch eens een keer vertellen. Misschien heb ik dat hier al eens eerder gezegd. Ik was een jaar of zes en ik had een heel klein rood fietsje. En daar reed ik op, dat was een doortrapper. Ik zat bijna altijd met mijn broek in de ketting, want er zat geen kettingkast op. En dan reed ik daarmee naar school toe. Maar dan moest ik een pad langs en daar was een boerderijtje. En daar hadden ze een hele gemene Duitse herdershond. Ik zeg niet dat alle Duitse herders gemeen zijn, maar die wel. En dat wist ik. En ik dacht, oh help. En dan stond die achterdeur open, dat was een keertje zo zwart in zo'n zwart gat. En dan denk ik, oh, die hond die kan naar buiten, want die deur staat open. En toen bad ik al, Heer, help. En ik fietste langs en opeens hoor ik een gegrom en iemand zie ik die witte blikkerende tanden van die hond en die vurige ogen en die stuift zo op mijn kleine fietsje af. Heer, help! Meer kon ik niet doen. En ik denk, ja, ik moet nog even wachten en dan heeft hij mijn been te pakken of mijn broek. Als dat laatste is, valt het nog mee. Maar, en toen gebeurde er iets heel geks. Ik voelde die snuit van die hond zo tegen mijn kleine beentje aan. En zijn muil was alweer dicht. En die hond draait zich om en met zijn statische poot rent hij zo weer dat donkere gat in. Ik was toen nog niet zo alert om te zeggen, Heer, dank u wel. Maar toen heb ik al een gebedsverhoring gehad. En ja, was de Heer nou in mijn leven of niet? Ik heb meer voorbeelden daarvan. Ik weet het niet. Maar ik weet wel, ik heb de Heer nodig om mijn zonden te vergeven. Want die zijn er ook in mijn leven. En als je die gelooft, moet Cilia me vragen. Moet mijn vrouw me vragen. Dus dat die oude mens, die kennen we allemaal. Of we kennen hem heel direct. Daar zijn sommige mensen die zeggen, ik ben een hele tijd bij God weg geweest. En ik heb alles gedaan wat de Heer verboden heeft. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat de Heer allemaal verboden heeft. Ik heb meestal niet gevraagd, want ik vond het mooier om te horen wat er veranderd is. En dat is een nieuwe mens. Met andere woorden, daar is een verandering geweest in je leven. Ik veronderstel even dat dat bij de meeste van ons, misschien wel bij allemaal, het geval is. Dat er een verandering geweest is. En als dat niet zo is, dan is het goed om na deze dienst even met elkaar verder te praten. Hoe kun je die overstap maken? Laten we even kijken. Ons denken moet vernieuwd worden, hebben we het gezien. Kun je het even laten zien, de volgende? En daar staat er van dood naar leven. De Heer zegt voorwaar, ik zeg u. Dat staat in het Grieks amen, amen. Hè. Weet je wat amen betekent? Saïs en net oort. Dat is mooi, hè? Vind ik zo mooi in het Fries. Saïs en net oort. Dan zit ik even op een zijspoortje, maar er zijn nog meer mooie dingen in het Fries. This is mijn inleven zoon. Ben tegenwies, my him. Mooi, hè? Ik vind dat zo prachtig, Friese. Dat is er nog één. Toen de Heer vertelde van zijn lijden, toen kwam Petrus en zei, Heer, dat gaat niet gebeuren, daar zorgen wij voor. En dan gaat de Heer antwoord geven. En weet je wat hij dan zei? Hij zei het in het Aramees, maar als je het in het Fries vertaalt, dan zegt hij, Do hast net in zin wat God wil. Mooi, hè? En dan vraag ik aan jullie en aan mezelf, hebben jullie in zin wat God wil? Dat is heel belangrijk, hè? Heb je in het zin, heb je in gedachten wat God wil? Daar gaat het om. En hier zie je de overgang, kijk eens, daar staat voorwaar, ik zeg u, dat zegt de Heer Jezus. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. Heb jij eeuwig leven? Moet kijken wat ervoor staat. Als je zijn woord hoort en als je gelooft in de Vader die de Zoon gezonden heeft, dan heb je eeuwig leven. Ik vind dat een nare vertaling, die komt niet in de verdoemenis. Oorspronkelijk stond er, en dat staat er ook in het Grieks, komt niet in het oordeel. Als je in hem gelooft, dan kom je niet in het oordeel. En kijk eens, hij is uit de dood overgegaan in het leven. Dat is prachtig, hè? Dus je mag weten, als je in Jezus gelooft, dan ben je van dat oude leven verhuisd naar dat nieuwe leven. Dan ben je uit de dood overgegaan naar het nieuwe leven. Ik denk dat dat voor weinig mensen nieuw is, maar het is wel goed om het even diep tot je door te laten dringen. Dat je beseft, ik ben overgegaan van de dood naar het leven, doordat ik in Jezus geloof. Dan kunnen we nog even naar die oude mens kijken, hoe die was. En misschien zijn er dingen bij die je helemaal niet herkent. Maar ik moet altijd denken aan dat prachtige verhaal waar de Heer komt opeens een vrouw bij hem. Dat is vreselijk. Die vrouw die is op hete daad betrapt bij overspel en die wordt voor die mensen uitgesleurd en zegt, Heer, moet u eens luisteren, dit hebben wij gezien. Wat moet er met die vrouw gebeuren? Nou, de Joodse wet zei dat ze gestenigd moest worden. Als de Heer dat deed, dan zei hij, moordenaar. Als hij zei, nee, dat hoeft niet, dan zei hij, je houdt je niet aan de Joodse wet. Voel je het gemeene hiervan? En die mensen hadden geen greintje liefde voor die vrouw. Je merkt totaal geen bewogenheid. Ik weet niet of jullie wel eens een film gezien hebben hiervan. Dan zie je hoe ontzettend hard ze zijn. Het interesseert ze helemaal niet dat die vrouw omkomt. En dat die vrouw zo'n gigantisch probleem heeft. Heer, wat zegt u? En dan tekent de Heer op de grond. En even later, Heer, wat zegt u? En hij tekent op de grond. En de derde keer zegt ze, Heer, wat zegt u er dan van? Zeg nou eens iets. En dan gaat hij overeind staan en dan kijkt hij die mensen aan. En dan zegt hij, wie van jullie zonder zonde is, die mag het eerste steen gooien. En toen was het stil. En wat zie je gebeuren? Die mensen die het hardst riepen, die het meeste aanzien hadden daar als geestelijke leiders, die gingen het eerst weg. Niemand gooide een steen, iedereen ging weg. Met andere woorden, ze waren niet zonder zonde, wisten ze zelf ook wel. Ik heb zo'n aangrijpend verhaal iets dichterbij meegemaakt, het was minder spannend dan dit, maar dat was in een gezin. En er was één meisje, één van de oudste dochters, en die was zwanger geraakt zonder dat ze getrouwd was. En dat werd in het gezin bekendgemaakt. En toen stond moeder op en die keek al die mensen, die waren 6 kinderen in dat gezin, keek ze aan en zei, wie van jullie zonder zonde is, die mag nu haar gaan beschuldigen. En toen was het ook stil. Wij zijn niet zonder zonde. Ik denk dat wij genoeg geweten hebben om te weten dat we niet zonder zonde zijn. Dus of wij nou zo'n leven hebben zoals zij hadden, van kijk eens hoe heidens je leven was en hoe slecht en hoe goddeloos, dan kun je denken, dat valt nog wel mee. Ik ben mijn leven lang al een fatsoensrakker geweest, dus ik ben heel braaf en ik doe alles netjes. Maar als je kijkt hoe braaf en hoe netjes je bent, dan is er toch zonde in je leven. Dan zijn er toch dingen waar je vergeving voor moet vragen, waar je niet doet wat God van je vraagt. Laten we even kijken naar een omschrijving van de oude mens. Misschien kun je het even laten zien. Goed, dit is nog een samenvatting van het voor. Je hebt eeuwig leven, je komt niet in het oordeel en je bent overgestapt van de dood naar het leven. Nu de volgende. De oude mens, namelijk wat u betreft, we hebben het al gelezen, uw vroegere levenswandel, wat uw vroegere levenswandel betreft, dat u de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte. Dat is heel belangrijk, dat je bedenkt, die oude mens, die gaat te gronde. En als we even over nadenken, moet je opletten. Misleidende begeerte. Misschien kennen we ze zelf ook. Maar als je om je heen kijkt, dan zijn er ontzettend veel mensen. De begeerte begint heel, heel zachtjes. Daar kun je nog nee zeggen. Twee dingen waar ik aan denk, dat is, mensen kennen het bijna allemaal van roken. Ik herinner me dat ik mijn eerste sigaretje rookte. Ik vond het helemaal niet lekker. Ik voelde me zelfs een beetje misselijk. En mijn oudere zus, die was 5 jaar ouder, zei, hé, je hebt een sigaretje gerookt. Je kijkt pips om je neus, ik zie. Je vond het niet lekker, hè? Nee, ik vond het niet lekker. Maar ja, ik wou wel meedoen. En de tweede smaakt al iets beter. Nou, en de derde, toen begon ik het al lekker te vinden. Toen dacht ik, nou moet ik oppassen, anders ga ik eraan verslaafd raken. Zo begint bijna alle zonde met begeren. Maar als we kijken hoeveel mensen uiteindelijk de slaaf zijn van sigaretten. Die willen ermee stoppen, maar dat lukt niet meer. Ze hebben niks meer te zeggen daarover. En een ander punt van verslaving, wat je heel veel ziet hier in deze tijd, dat zijn onze beeldjes, onze schermpjes. Als je kijkt hoeveel mensen verslaafd zijn aan porno. Ik dacht dat het alleen maar mannen waren, maar blijkt dat vrouwen dat ook zijn. Niet allemaal gelukkig, maar. En dan wordt die zonde de baas over je. Jezus die zegt, als je de zonde doet, ben je een slaaf van de zonde. Dat is de oude mens. En ik wil dat heel serieus nemen. Ik heb mensen bij me gehad die jarenlang verslaafd waren. Eén voorbeeld was iemand die was verslaafd aan porno. En die zei, Han, ik ben bij een psychiater geweest, ik ben bij een ontwenningsactie geweest. Het helpt allemaal niks. Kun jij mij helpen? Ik ben verslaafd. Ik zei, ik niet. Maar we kunnen wel samen de Heer vragen of hij jou wil helpen, dat hij een wonder gaat doen, dat je eraf komt. En toen heb ik heel diep die man in de ogen gekeken en gezien hoe verschrikkelijk het is als je de slaaf van de zonde bent. De Heer heeft het gezegend. Moet je nagaan, iemand die 7 jaar begeleiding gehad heeft en het lukt helemaal niet. Het enige verschil was, denk ik, dat we de Heer erbij gehaald hebben. En hij had vertrouwen. Hij kreeg vertrouwen ook in wat wij samen deden. En toen heeft de Heer hem bevrijding gegeven, is hij er weer helemaal los van gekomen. Maar laten we niet te gering denken over die oude mens, die te gronde gaat door misleidende begeerten. Bedenk wel, als je een oude mens blijft, als je Jezus niet hebt, dan ben je verloren. Bekendste tekst, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Als je niet in hem gelooft, ga je wel verloren. In 1 Johannes staat het nog sterker, er staat, als je de zoon hebt, dan heb je het leven. Als je de zoon van God niet hebt, heb je het leven niet. Dan ga je verloren. Dat is een hele ernstige zaak. Sommige mensen vinden het niet leuk meer om in deze tijd hel en verdoemenis te preken. Daar hoef je ook niet heel breed over te zijn. Maar dat blijft overeind. Hè. De Heer Jezus heeft altijd gezegd, je kunt verloren gaan. Dit zijn zijn woorden. Hè? Als je niet gelooft, dan ga je verloren. Dus dat idee dat mensen verloren gaan, dat is heel bijbels. Dat is ook heel actueel. Of we er nou over praten willen of niet. Laten we even samenvatten. Wat moet er gebeuren met die oude mens? Laten we even naar de volgende kijken. Dan zien we hier een aantal dingen. Hier zie je nog een keer het weergegeven. En dan staat er, dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen doen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Dus ze zijn blind, ze zien het niet op een of andere manier. Best lastig, hè, als je met mensen praat die het echt niet zien. Maar dat zie je bij mensen die de Heer niet kennen. Ze zijn onwetend, vervreemd. En dan zien we nog even de volgende. Die gaat ook nog over de oude mens. En dat is een andere die hetzelfde nog eens weergeeft, Galaten 5. Daar zie je die strijd tussen vlees en geest, wordt dat genoemd. Geest, dat is de geestelijke mens. Dat is de persoon die Jezus aangenomen is, die een nieuwe mens wordt. En vlees, dat is die oude mens. Dat is de mens zonder dat hij God kent. En dan staat hier, het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Overspel, hoererij, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede uitbarsten, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen. En dan denk je dat je alles wel gehad hebt en dan staat erachter en dergelijke. Vreselijk, hè? Zo is die oude mens en zo wordt hij hier besproken. En als wij de Heer niet hebben, dan komen we in zo'n situatie terecht. Heel veel vormen van zondig gedrag. Maar laten we nu kijken naar die nieuwe mens. Dat je vernieuwd wordt in de geest van je denken. Zie dat het begint met je denken. Je denken moet anders worden. We zouden in deze tijd zeggen, je moet een andere mindset krijgen. Je moet een heel ander uitgangspunt hebben, heel anders denken. En u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Laten we nog even verder kijken. Doe de nieuwe mens aan. De nieuwe mens die lijkt op God en hij is rechtvaardig en hij is heilig. En nu denk je, ja, dat heb ik al gedaan, dus het is oude koek voor mij. Het is al zoveel jaar geleden dat ik de Heer heb leren kennen. Maar wist je dat een nieuwe mens aandoen, dat je daar elke dag mee verder kunt gaan? Je kunt blijven groeien in je geloof. En dan kunnen we even kijken naar een paar dingen die daar belangrijk bij zijn. Ik weet niet of er nog een volgende komt. Ja? Wij allen die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is zo mooi in dat stukje, dat gaat eigenlijk over dat Mozes de berg op was en toen kwam hij terug en toen straalde zijn gezicht. En dan staat er dat hij een doekje voor zijn gezicht deed, anders konden de mensen niet naar hem kijken. Dus zijn gezicht was bedekt. En dan staat daaronder, zodra iemand zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Dus wij hebben eigenlijk ook een bedekking, hè? Die mensen, ook de Joden, die hebben een bedekking op hun gezicht. Die kunnen niet lezen, die pakken niet wat er staat. Maar als je je tot de Heer bekeert, dan pak je wel wat er staat. Dan wordt de bedekking weggenomen. En wij allen die met een onbedekt gezicht, dus als je tot de Heer bekeerd hebt, dan kun je de heerlijkheid van de Heer zien als in een spiegel, dan word je veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik denk dat is van stap tot stap, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Mooi hè, dat is de Heilige Geest die zorgt dat je gaat veranderen en dat je blijft veranderen. En ik heb dat aan het begin even gezegd, voor mij is dat een uitdaging. Hè? Ja, ik zeg, Heere, help. Help mij om geestelijk fit te blijven. En help mij om te blijven veranderen. Met andere woorden, als ik over een half jaar nog precies dezelfde hand ben die ik nu ben, dan ben ik niet veranderd. Maar God die wil mij veranderen. En het mooie is, ik mag al vele jaren de Heer dienen, zo ongeveer 60 jaar geleden dat ik hem heb aangenomen. En ik heb het grote voorrecht dat ik bij hem gebleven ben. Net als Samuel, hè. Er zijn ook mensen die zijn een tijd weg geweest. En die vinden hem later weer terug. Nou, prachtig dat je hem weer terugvindt. En voor de Heer maakt dat niet uit. Je kunt volop met hem verder. Maar ik heb nu de uitdaging dat ik na al die jaren nog steeds kan blijven groeien in het geloof. Dat ik vernieuwd word in mijn denken. Dat ik weer nieuwe dingen uit de Bijbel leer. En dat de Heer mijn karakter blijft vormen. Dat ik steeds meer op hem mag lijken. Dus dan bid ik, Heer, help mij om geestelijk fit te blijven. Om te vernieuwen. om nieuwe dingen in mijn denken te krijgen, maar ook nieuwe dingen in mijn gedrag te krijgen. En dan wil ik graag afsluiten met nog even dit samen te vatten. Het eerste dat is, als je begint zonder dat je de Heer heel bewust aanvaard hebt in je leven. Oh, dat heb ik ook nog eens verteld. Veel mensen die zeggen, oh ja, ik ken hem al lang, hè, zoals ik ken hem al vanaf 4 jaar. Ik weet nog steeds niet of de Heer toen wel of niet in mijn leven was. Ik had hem nog nooit gevraagd, Heer, wilt u binnenkomen? En zolang je dat niet gevraagd hebt, heel bewust en duidelijk, dan moet je alleen op je gevoel afgaan, of op je vermoedens. En toen dacht ik, wil ik werkelijk weten, hij belooft, als je de deur openzet, kom ik binnen. Maar als jij niet weet of je die deur ooit bewust opengezet hebt, ja, ik denk het wel, want ik ben in een christelijk gezin grootgebracht. Ik heb geloof vorige keer verteld, ik had een collega en die zei, ben jij ook gelovig? Of dit werd gevraagd bij de sollicitatie, hoe is het, hoe denkt u over christelijk onderwijs? Nou, mijn man is voorganger. Dat moet toch genoeg zijn, hè? Dat zegt mij niks. God die laat jou niet binnen omdat je broer voorganger is, of omdat je man voorganger is, of omdat er iemand in je familie is die met God leeft. Hij gaat jou persoonlijk aanspreken. Hij wil weten of jij Jezus hebt aanvaard of niet. En als je daar hoe dan ook onzekerheid over hebt, ik heb een tijd terug eens verteld, het moeilijkste is het voor kerkmensen om gewoon simpel af te rekenen met alle onzekerheid. Als de tegenstander de kans krijgt, dan zegt hij, jij zegt wel dat je een christen bent, maar christenen doen toch dat en dat niet. Ja, klaagt hij je aan. En je denkt wel dat hij de Heer aangenomen heeft, maar wanneer heb je hem dan gevraagd? En dan klaagt hij je aan, dan kan hij je aan het twijfelen brengen. En toen dacht ik wil afrekenen met alle onzekerheid. En toen heb ik iets gebeden als dit, Heer, ik weet niet of u in mijn leven bent. Misschien bent u er altijd aan wel geweest, vanaf het moment dat ik een babytje was. Maar 1 keer wil ik heel duidelijk en heel bewust tegen u zeggen, ik geloof dat u voor mijn zonde gestorven bent en opgestaan. En u belooft, als ik de deur openzet, dan komt u binnen. Nu wil ik de deur van mijn leven voor u openzetten. En ik hoorde geen engelen zingen, geen licht, de hemel ging niet open of zo. Maar heel diep in mijn hart kwam er een geweldige vrede en wist ik vanaf dat moment, ik mag zeker weten dat de Heer binnen is. En of hij er nou voor die tijd geweest is of niet, dat weet ik nog steeds niet. Maar ik weet nu wel dat hij binnengekomen is. Dat ik de oude mens afgelegd heb en de nieuwe aan mag doen. Maar als je zo'n jasje aan hebt, dan mag je de rest van je leven verder gaan met leven met hem en wandelen met hem. Dus de vraag uiteindelijk is, mooi dat we dat startpunt gehad hebben. En als je dat niet gehad hebt, als er ook maar enige onzekerheid in je leven is. Zo van, nou, ik denk het wel, of ik vermoed het wel, of ik voel het. Want dan is het gevoel de basis van je geloof. Maar als je dit zegt, dan is Gods belofte de basis van je geloof. En Gods woord is eeuwig en onveranderlijk. En hij houdt zijn belofte. En als dat de basis van je geloof is, dan ben je veel sterker af dan wanneer het alleen maar ergens met je gevoel te maken heeft. Of met een vermoeden te maken heeft dat het wel goed zal zijn. Dus ik wil je aanmoedigen, denk erover, bid erover, maar reken af met alle onzekerheid. Tot slot nog de vraag, behalve dan dat ik iedere morgen bid, Heere, help mij om fit te zijn, om geestelijk fit te zijn. Kun je de vraag stellen, wat helpt jou om geestelijk fit te zijn, om te blijven groeien in het geloof? Niet alleen die nieuwe mens aan te doen, maar steeds meer naar hem toe te groeien. Dan groeien wij, staat er in de Bijbel, in elk opzicht naar hem toe. En ik zou je willen uitnodigen om 1 moment van stilte te pakken en na te denken over, Heer, wat helpt mij om te groeien in mijn geloof. Als je erover door wilt praten, ik ben nog even hier na de dienst. Zo'n moment van stilte nemen en dit bij de Heer brengen. Misschien heeft hij ons iets anders laten zien, dan mogen we dat bij hem brengen. Heer, u kent ons. En als wij openlijk bidden, Heer, help, dan belijden we daarmee dat we u nodig hebben. En we bidden u, Heer, dat we een weg vinden, een praktische weg, een hele creatieve weg om in verbondenheid met u te leven. En die relatie met u, die diepe persoonlijke relatie, die verbondenheid versterkt, die zal ook ons geestelijke voeding versterken. En ons helpen om te blijven groeien naar u toe. Heer, help ons om fris en levend te zijn, om krachtig te zijn in ons geloof. Dat vragen wij u in de naam van Jezus. Amen.